Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de versen 17 en 18. 1 Korinthe 15, de versen 17 en 18. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Tot zover. Letten wij op hoop voor levenden en doden. Ten slotte komt in de brief van de apostel Paulus aan de Korinthe ook de vraag naar de opstanding aan de orde. Er zijn heel wat dingen aan de orde geweest die het welzijn van de gemeente raakten. En ook die de ziekte en de kwalen van de gemeente raakten. En nu komt ook nog aan de orde in een groot hoofdstuk de opstanding uit de doden. De apostel heeft namelijk gehoord dat er sommigen zijn die de opstanding uit de doden in twijfel trekken. Ze willen misschien nog wel weten van de opstanding van Christus, maar de opstanding van de mensen, nee, daar geloven ze zo niet in. Het heeft misschien wel te maken met die mannen waar Paulus aan schrijft in de brief aan Timotheus, Hymenaeus en Philetus, die zeggen dat de opstanding al gebeurd is. En toen heeft Paulus gezegd: hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Een dwaalwoord, een dwaalleer. Hoe stelden zich die mensen het dan voor? Geloofden ze niet aan een eeuwig leven? Dat wel. Dat wel. Maar zij zagen dat meer geestelijk. Ik bedoel, als je met deze mensen zou praten, en die oude dwalingen, die duiken steeds weer op. Dat is net als dat je met een vrijzinnige zou praten. Ik weet niet of het nog zo is. De vrijzinnigheid is ook behoorlijk achteruit gegaan. Maar die zouden ze zeggen: ja, natuurlijk, Jezus leeft. Jezus leeft. Maar als je dan zou vragen: oh, dus u gelooft dat hij is opgestaan van de doden? Nou, nee, dat niet. Maar Jezus leeft. De geest van Jezus, die is toch springlevend. En die breekt telkens weer door alle barrières heen. En staat telkens weer op, als het ware, uit de dood, uit de vergetelheid, uit het stof. Maar het feit van de lichamelijke opstanding, dat geloven ze niet. En typisch dat je dat ook in de nieuwe theologie zulke dingen ook weer tegenkomt. Op zijn minst wordt die opstanding uit de doden toch, nou ja, goed, dat kunnen wij niet begrijpen. En of dat waar geweest is, of misschien is het een mythe geweest. En je hebt ook mensen die zijn daar hun hele leven mee bezig geweest om de Bijbel te ontdoen van mythes. Daar hou je niet zoveel over. Maar die mensen die praten daar zo over dat het feit van de opstanding van het vlees, nou, dat verdwijnt helemaal naar de achtergrond. He, dat zullen we dan wel weer zien, maar dat is ook niet belangrijk, zegt men. Het belangrijkste is dat de geest van Christus en de liefde van Christus, dat die doorwerkt in de wereld en in de kerk. En we hebben al zo lang ons met zulke dingen bezig gehouden, met opstandingen, met hiernamaals. En het is tijd dat de kerk daar niet veel meer, tenminste niet zo'n aandacht aan geeft. Al die oude dingen die je in de apostolische kerk al had, die zie je telkens weer opduiken onder andere namen. En zo zijn dan ook in Korinthe stemmen opgegaan die zeggen, opstanding uit de doden. Er zal wel een voortbestaan zijn, een voortleven, maar dan, dat heeft niets te maken met dat stof. Misschien dat ook die oude, wijsgerige ideeën van die filosofen van die tijd en daarvoor een rol spelen. Zeg, ja, het lichaam, dat is de gevangenis. Maar de noes, de geest die erin is, die vloeit straks terug in het goddelijke. En die wordt weer opgenomen in de goddelijke stroom. Dan zijn we gelukkig verlost van het lichaam. En nu geeft de apostel in dit hoofdstuk aangetoond de zekerheid, de historische zekerheid en vastheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En die heeft verschillende dingen genoemd. Feiten, verschijningen, openbaringen van de Heer Jezus Christus. In Galilea aan meer dan 500 broeders op één keer. Waarvan de verschillende of vele nog in leven zijn. Ze kunnen er navraag naar doen. De apostel stelt het historische feit vast. Het is gebeurd. Hij is aan zoveel verschenen, ook aan de apostel Paulus. Leidt geen tegenspraak. Zo heeft een vrijzinnige professor, professor Zevenstern, die heeft een dik boek geschreven, jaren geleden al, over de christologie van het Nieuwe Testament. En daar stelt hij op wetenschappelijke gronden vast dat de opstanding van Jezus Christus, de lichamelijke opstanding, een feit is. Veel vrijzinnigen schreeuwden er moord en brand toen een vrijzinnige professor tot de conclusie kwam dat op grond van de schrift en na ernstig onderzoek hem gebleken was dat Jezus Christus waarachtig lichamelijk is opgestaan van de doden. Zeggen, heeft het geloof dat nou nodig? Nou nee. Maar we zijn ook geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Hetgeen onze oren gehoord hebben en onze ogen gezien en onze handen getast hebben van het woord des levens. En dat werd door de apostelen als historisch feit ook doorgegeven, opdat gij geloven moogt. De inhoud en het onderwerp, of de inhoud en het voorwerp van het geloof, dat kan dan wel eens boven natuurlijk zijn, dat wij het niet kunnen bevatten, maar het is niet tegen natuurlijk. Het is niet een zekere domheid, of ja, van mensen die maar ja zeggen, het zal wel, ja, dat zal helemaal niet. Het woord van God is gelouterd en de apostel Jesaja of de profeet Jesaja had al gezegd, zoekt in het woord van God, kijk in het boek des Heren, al die dingen die ik u geschreven heb, die worden vervuld. En dan gaat het over de ondergang van verschillende volken en veel andere zaken die allemaal vervuld werden op hun tijd. Het woord van God vervult zichzelf. Dat is ontwijfelbaar vast en het is gewoon onze vreselijke blindheid en je zou kunnen zeggen vijandigheid om dat woord van God af te doen als een of ander religieus boekje en waar ook wat waarheden in staan die we naast een ander boekje zouden kunnen leggen van een of andere godsdienst. Want zo is het niet. Het woord van God heeft altijd klaar bewezen te zijn wat het zegt te zijn. Het onfeilbaar woord van God. Nu heeft de apostel in, ik ga het hoofdstuk verder niet doorwandelen, maar heeft de apostel een eigenaardige bewijsvoering gebruikt. Hij heeft gezegd, als Christus niet opgestaan is, dan staan wij ook niet op. Nee, hij heeft het tenslotte ook omgekeerd. Hij heeft gezegd, als wij niet opstaan, als de gelovigen niet opstaan, uit de dood, lichamelijk, dan is Christus ook niet opgestaan. Dus als er geen opstanding der doden is, dan is Christus, en daar hebben we de bewijzen van, genoemd, dan is Christus ook niet opgestaan. Dat is een hele sterke redenering. En daar wil ik uw aandacht eens een ogenblik bij bepalen. God geven dat het tot een levende troost mag zijn. En indien Christus niet opgewekt is, zegt het tekstwoord. De bewijsvoering wisselt dus. Als Christus niet opgewekt is, wij niet opgewekt. Als wij niet opgewekt zijn, is ook Christus. Als wij niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. Waarom trekt de apostel de lijn zo vreselijk sterk door? Waarom is die zo beducht voor die dwaalleer? Daarom, door al de brieven van de apostel Paulus heen, en ook de andere apostelen, vind je heel sterk benadrukt dat Jezus Christus het hoofd is van de nieuwe mensheid. Dat hij de borg en de middelaar was en is voor al zijn kinderen. En dat kun je vergelijken, dat heeft de apostel ook gedaan op andere plaatsen, met Adam. Adam was het hoofd van de mensheid. Adam stond in een betrekking, je zou het een verbondsbetrekking mogen noemen, met de Heere God. Adam stond daar niet alleen maar voor zichzelf, maar Adam stond daar ook voor al zijn nakomelingen. Daarom noemen we Adam het hoofd. De eerste Adam. Als Adam gehoorzaam is, zullen wij ook gehoorzaam zijn. Als Adam ongehoorzaam is, dan zullen wij ongelukkig geboren worden. Als Adam tegen de Heere zegt, ik luister niet naar u, ik ga weg. En hij doet de deur achter hem dicht en hij gaat naar buiten, in het donker. Dan zitten wij ook in het donker. Want als wij dan geboren worden, dan worden we buiten geboren. Niet meer in huis. Nee, want Adam en zijn vrouw, die zijn eruit. Dan zijn wij er ook uit. Dan kun je zeggen, ja, ik heb er niks mee te maken. Ja. Je hebt er zoveel mee te maken dat je bent zelf het bewijs. Adam heeft de dood over zich gehaald en wij gaan ook sterven. Wij sterven ook. Adam is de Heere God kwijt en in ons leven blijkt dat we ook God kwijt zijn. Adams hart is geworden een hart dat zit vol van verkeerdheid. Uit het hart van de mensen komen boze gedachten voort. Wij merken dat het bij ons ook zo is. Dat heeft God nu eenmaal zo ingesteld, zo gemaakt. Adam is het hoofd. Wij kunnen ons niet meer losdenken of maken van Adam. Wij zijn de takjes die eruit gegroeid zijn, of de blaadjes, of de vruchten, hoe je het noemen wil, maar wij zijn met hem verbonden. En nou heeft Paulus steeds maar vaak die lijn doorgetrokken. Hij zegt, kijk, nou is er ook een tweede Adam gekomen. De Heer uit de hemel, in ons vlees en bloed. Die tweede Adam, ook een mens, van ons vlees en bloed, want de Heer Jezus is geboren in Bethlehem. En die heeft gewandeld op de aarde en die heeft gegeten en gedronken. Heeft geleden en is gestorven. Deze Heer Jezus is ook een hoofd. Hij vertegenwoordigt ook een volk. Niet alle mensen. Want de catechismus en het formulier spreekt, zijn dan alle mensen zoals ze in Adam verloren zijn, zijn ze nu ook op dezelfde manier in de tweede Adam allemaal behouden? En dan zegt hij, nee. Nee, alleen degene die hem door een waar geloof aannemen. Maar die lijn, die wordt door de apostel wel gebruikt. Hoofd, Adam, in het paradijs, onze vader, Jezus Christus, het hoofd van het verbond van mensenkinderen, tweede Adam. Alles wat hij doet, doet hij niet voor zichzelf alleen. Nee, hij doet het niet voor zichzelf, maar voor het volk waarvoor hij optreedt. En daarom zeggen wij, en nu spreek ik zoals Paulus ook vaak spreekt, wij zeggen, we zijn in Adam gevallen. Maar we zijn met Christus levend gemaakt. We zijn in Adam doodschuldig geworden. Maar we zijn ook in Christus mede veroordeeld en gestorven en begraven. Je zegt misschien, ja, maar daar was ik toch niet bij. Toen leefde ik toch nog niet. Dat is al zo lang geleden. Nou, dat is nou juist dat hoogst belangrijke in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zeer zeker, maar ook in het Oude Testament, dat is nou juist dat belangrijke hoofd. Christus is het hoofd. Wij zijn met hem gestorven, met hem levend gemaakt, met hem gezet in de hemel. Je kunt van Adam zeggen in paradijs, nou, daar kan ik niks aan doen hoor. Daar ben ik niet bij geweest. Maar je bent er toch bij betrokken. Je bent toch een kind van Adam. Maar denk nou eens in die heerlijke boodschap van het heilige evangelie. Je kan wel zeggen, ja, maar ik heb niet betaald voor mijn zonde. Ik ben niet gekruisigd voor mijn zonde. Ik ben niet in de hel geweest voor mijn zonde. Ik heb maar wat geleefd en wat gegeten en wat geslapen en wat gezorgd en wat getopt. Maar ik heb toch niks met God. Ik heb het toch niet in orde kunnen maken met God. Ik heb het misschien wel geprobeerd op alle mogelijke manieren, maar ik kon het niet. En het is ook niet te doen. En dan moet je eens even indenken dat de kern van het evangelie eigenlijk zegt, ja, maar het gaat er ook niet om wat jij gedaan hebt. Het gaat erom dat jij in die man bent, in die Heer Jezus Christus, in die Adam, dat je daarin bent, dan heb je het wel gedaan. Dan heeft hij het in jouw plaats gedaan. Dan heeft hij het, ja, dan heeft hij alles wat jij niet gedaan had en had moeten doen, dat heeft hij voor je gedaan. Dat is dat coöperatieve. Dat is dat gemeenschappelijk in Christus. En dat is een van de grootste, ja, momenten eigenlijk, onderdelen van de boodschap van het heil. Dat nou de Vader, dat nou de Heilige Geest zegt, ja, als je daar zit in je eigen onvolmaaktheid, in je eigen onvolkomenheid, dat hij zegt, dat kan hij zeggen, dat zegt hij ook in het woord, maar ik hoop dat je het ook, de kracht daarvan mag deelachtig worden, dat hij zegt, ja, maar gij zijt in hem volmaakt. Je moet niet zo zien op je eigen gebrek. Je moet niet zo verdrietig zijn omdat je zoveel tekort komt. Want je bent in hem volmaakt. Want Christus Jezus heeft het niet voor zichzelf gedaan. Maar als die tweede Adam, als het hoofd, ook weer van een groot volk, wat hij gedaan heeft, heb jij gedaan. Wat die eerste Adam gedaan heeft, heb jij ook gedaan. In hem, zijn handen waren jouw handen. Toen hij tegen God zei, ik ga mijn eigen weg, toen ging jij ook je eigen weg. Maar toen de tweede Adam, de Heer Jezus, op de aarde kwam en toen die zei, Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen, om uw naam te verheerlijken op de aarde, dat heb jij gedaan. Dan kun je zeggen, ja, maar daar was ik niet bij. Daar was je wel bij. In de Heer Jezus Christus, met hem geleefd, gestorven, begraven, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Mijn leven is met Christus verborgen bij God. En als Jezus zal geopenbaard worden, dat betekent als hij komen zal met al zijn heiligen, in alle luister en heerlijkheid, dan zal ook mijn leven geopenbaard worden. Ik sta niet meer op mezelf, waar ik in de Heer Jezus Christus geloof ben. Ik ben geen los individu meer. Dan zal blijken dat het leven van de Heer Jezus Christus ten volle ook mijn leven is. Kijk, en dat is zo'n onuitsprekelijk grote troost, als je helemaal verzinkt in de put van jezelf, dat je zegt, ja, ik, wat ben ik toch een ongeluk, wat ben ik toch een vergeter, wat ben ik toch een zondaar, o Heere God, hoe raak ik ooit mezelf kwijt, om u nou eens recht hartelijk te beminnen en te loven en te prijzen, want ik heb geen tong en ik heb geen hoofd om aan u alleen te denken en om u in al uw werken te prijzen. In mijn eten, in mijn drinken, in mijn slapen, in mijn vrouw, in alles, Heer, ik heb niet. Wat kan dat neerdrukken? Dat je in de ervaring leeft, de wet is geestelijk, God is ook geest, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Dat wil zeggen, ik erken door de geest van God en van de Heer Jezus Christus, dat die heilige wet van God is goed. Die is te prijzen, daar hou ik van. Het is mijn vermaking de ganse dag. Zo goed is het. Maar ondertussen, ik heb me gedwaald als een verloren schaap. Wat kan dat de mens allemaal neerdrukken? In zijn eigen put. Maar nu dat wonder van de vertegenwoordiging, van de plaatsbekleder, dat Jezus Christus het hoofd is. Je kunt er nou met je eigen niet meer uitkomen uit de put. Je kunt het zo niet keren of draaien, maar je zal geen sprankeltje blijdschap en hoop kunnen hebben in dit leven. Als jij er alleen met jezelf, zoals je bent, een Adamskind, uit die put van moedeloosheid en krachteloosheid en verkeerdheid, als jij daaruit moet komen, dat kun je niet. Dat is onmogelijk. Maar als je nou de boodschap zou mogen horen en geloven, dat je al uit de put uitgehaald bent, dat de put al gesloten is, dat de deksel nooit meer boven jouw hoofd dicht zal gaan, en dat de put niet voor jou gesloten zal zijn, voor jou gesloten zal zijn, en dat de afgrond vlak is. Dan zeg je, ja maar, ik voel me daar toch, ja, ik ben toch een mens, ik ben toch een zonde. Ja. Maar dan heb ik weer dat woord, wat de apostel zegt, gij zijt in hem volmaakt. Een iegelijk, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, is van dat heil die weldaan deelgenoot, dat ze nou in die Heer Jezus Christus volmaakt zijn. O, dat is een van de meest grote wonderen van Gods genade, dat wij nu niet individueel, ieder voor onszelf, maar moeten zien hoe we het in orde krijgen, hoe we God betaald krijgen, hoe we de schuld verzoenen. Want dat zouden wij nooit kunnen. Maar dat nou die Heere Jezus Christus, God en mens in één persoon, dat Hij onze plaats heeft willen innemen als onze representant, als onze plaatsbekleder. Indien Christus niet opgewekt is, wat wil dat hier zeggen? Dit, moest je kijken, de wet. Wat wil nou de wet? Je zou ook kunnen zeggen, wat wil God? Want die wet, die is zo goddelijk, zo goed, zo heilig. Wat wil die wet? Is de diepste oorzaak, de diepste beweegreden, de diepste bedoeling van de wet de ondergang? De dood? De verlorenheid? Dat kun je moeilijk zeggen. Je zou eerder kunnen zeggen, doe dat en leef. Doe dat en leef. Het is het leven dat de wet beoogt, tot hun behoud gegeven. Daarom heeft de apostel Paulus niet gezegd, die wet, die akelige wet. Nee, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Heeft die wet dan alles op alles gezet om maar de dood voor te brengen? Nee, maar de zonde is mij de dood geworden. En de zonde is bovenmate zondigende geworden door het gebod. Gebod dat ten leven was, dat is mij ten dood bevonden. Wat was ten leven? Wat wil die wet? Wil die wet ons dan allemaal maar zo gauw mogelijk in de grond stampen, voor eeuwig verloren buiten God? Is dat het doeleinde? Dat mag je niet zeggen. Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Nou is Jezus Christus onder het recht der wet doorgegaan. De Heere Jezus heeft die heilige wet vervuld. Maar hij heeft ook de straf die bedreigd werd, heeft hij op zich genomen. Ten dode toe. Nou ligt hij in het graf. Is dat dan genoeg? Dat is niet genoeg. Het is groot. Er is verzoening. Er is verzoening. Jezus Christus heeft betaald. Maar is dat nou Gods wil? Is de wet daar nou tevreden mee? Dat tenslotte alles stil is in de dood. Gods toren en grimmigheid die zijn dan wel geblust. Maar hoe moet het nou verder? Is er nog wel een verder? Nee, als Jezus Christus niet opgewekt is, dan is er geen verder. En ik zei zojuist, ja, dan is er wel verzoening, maar verder staat alles stil. Maar ook dat kun je eigenlijk niet zeggen, verzoening. Want als het echt waar is dat er verzoening is en dat de Heer Jezus betaald heeft aan het goddelijk recht, dan zal dat toch ook moeten blijken. Dan zal dat toch uit moeten komen, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dan zal hij toch als die nieuwe mens, die nieuwe schepping, zal hij toch moeten triomferen en heerlijk zijn en in alle opzichten de levende wil en wet van God uitstralen. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof, uw vertrouwen, tevergeefs, nutteloos, onvruchtbaar. Er is toch vertrouwen bij u, Corinthiërs? Vertrouwen op God. Vertrouwen dat hij als de eersteling de levende is die echt leeft en die werkt tot nu toe in de hemel en door zijn genade en geest ook op de aarde. Er is toch vertrouwen dat hij u in zijn doorboorde handen vasthoudt, al lijkt het ook dat u ter aarde neerzinkt. Dat vertrouwen dat richt zich toch op de in het vlees gekomene, die dood geweest is, maar die nu leeft tot in alle eeuwigheid. En die nu in de glans en luister van de heerlijkheid zich bevindt. Als Christus niet opgewekt is, dan heeft je geloof geen enkele vrucht. Dan heb je geen einde des geloofs. Dat is de zaligheid der zielen. Dan is het geloof alleen maar een soort rijkhalzen naar niets. Er blijft niks over. Dan vergaat het ook als u vergaat. Dan vergaat alles. De allersterkste verwachting. Dan zijn we, hoewel niet bewust, huichelaars. Onbewust dan wel, maar we jagen wind na. Indien Christus niet opgewekt is, dan zijn we blijven steken. Dan voldoen we niet aan het doe dat en leef. Dan zijn we geen nieuwe schepping. dan is alles en alles, dan hoeven we eigenlijk niet meer te zingen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God, dat is dan voor mij. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof helemaal tevergeefs. Dat is allemaal voor niks. En zegt hij, daar ben je ook nog in je zonde. Hè? Ja, dat zijn de consequenties. Dan mogen we daar al ter aarde zijn gevallen. Maar als Christus niet opgewekt is om onze rechtvaardigmaking, dan zijn wij nog in onze zonde. Want dan is gebleken aan de dood van Christus en zijn blijven in het graf, dat hij niet boven de doodslijn uitkomt. Dat hij niet komt in die nieuwe fase. De man naar Gods hart. De levensvorst. Waar de wet met grote voldoening op ziet, omdat hij leeft, en dat hij goden leeft, en dat hij vorst altoos voor het aangezicht van God in die volmaaktheid staat en denkt en doet. Korintiërs, besef niet, zegt de apostel Paulus. Als Christus niet opgewekt is, dan is je geloof tevergeefs, maar dan ben je ook nog in je zonde. Dan hangt het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Dan is er niet een nieuwe schepping. Dan kun je niet meer zeggen, die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Kun je dat niet meer zeggen. Dan val je op je eigen terug. Op je eigen val je dan terug. Dan val je in je eigen put. Dan kom je er niet meer uit. Dan is alles tevergeefs. De prediking van het evangelie, de boodschap, valse getuigen Gods worden we dan bevonden. Dan is alles vergeefs. Nog in uw zonde. U zegt, ja, maar dat is toch ook zo? Ik ben toch nog in mijn zonde? Wat? Geloof je dan niet in de Heere Jezus Christus? Dan kan het wel waar zijn dat je zegt, ja, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze dood. Ik dank God door Jezus Christus, daar is die nieuwe mens. Dat is niet die ellendige mens, dat ben ik. Maar hij is de verloste, hij is de ontkomene, hij heeft getriumfeerd, hij is volmaakt, hij heeft nooit meer verandering te vrezen. Hij is vast. Daarom zegt de apostel, niet alleen ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik dank God, daar in Jezus Christus ben ik al verlost. Ik ben al behouden. Ik ben er al bovenuit. Anders hou je alleen maar een ellendig mens over. Met een lichaam des doods. Dan is er geen toevoorzicht. Daar zijn we de ongelukkigste van alle mensen. En dan zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Die zijn dan ook weg. Je vader, je moeder, je kind. Dat je mocht nastaren in de stille hoop en vertrouwen dat het een kind was van de vader bemind. Dat het een mens was die met alles wat niet klopte, geloofde in de Heer Jezus Christus tot zaligheid. ontslapen. De apostel gebruikt dat woord ontslapen hoofdzakelijk voor de gelovigen. Dan noemt hij het ontslapen. Er zit iets zachts in Christus ontslapen. Zij rusten op hun slaapsteden, maar die zijn dan verloren. Er kan niemand meer bijkomen. Er is niemand om het graf open te doen. Er is niemand om te zeggen, kom tevoorschijn. Want Jezus zit in het graf. Jezus zit in het graf. Die is nooit meer opgestaan. Hij heeft een groot werk tot stand gebracht, maar het is niet klaar. Wie moet er ons dan uit de kuil halen? Lieve mensen, kinderen, wie moet dat doen? Als Jezus Christus, de borg, de plaatsbekleder, als die niet de levende is, werkelijk, niet alleen geestelijk, werkelijk, als een volmaakt mens, als hij er niet is, als hij in de grond zit, wie moet er ons dan uithalen? Dan zijn verloren die in Christus ontslapen zijn. Die hun moede hoofd op die rotssteen hebben neergelegd. In de stellige verwachting. Hij komt. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Voor niks. Mensen zijn ook verloren dan. Die zijn kwijt. Die zijn gewoon reddeloos kwijtgeraakt. Hoop voor levenden en doden. Is die er? Jazeker, die is er. Die is er wanneer Christus is opgestaan en opgewekt van de doden. Die is er als wij geloven dat onze koning leeft. Eeuwig, altijd. Als we geloven dat de dood hem niet kon houden. En dat het doeleinde der wet is de levende Christus. Niet alleen de lijdende en de stervende en de betalende Christus. Maar het doel van de wet is ook die levende Christus. Die voor het aangezicht Gods verschijnt voor ons. Dat wil zeggen, in onze plaats, ons ten goede. Die geestelijke advocaat, die echt leeft om bij de Vader te pleiten en te bidden voor zondaren die nog op de aarde zijn. Die altijd maar doorgaat met zijn offer voor te stellen bij de Vader in het heiligdom. Er is hoop. Er is een vaste en een gegronde hoop. Hoe ook de Satan woedt, wij staan hem voet voor voet. Wij vlieden hem, wij veroordelen hem. Alle ongeloofstemmen die er zijn, die opkomen. Zou dit, zou dat, zou het wel eens... Ja, je zou gelijk hebben als Christus niet opgewekt was... Maar Christus is opgewekt. Hij leeft. Hoe zou het waar moeten worden? Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid heeft. En zo kun je de wet lezen hoor. Niet, dat is geen smoesje. Dat hebben de geleerdste rabbijnen al uitgemaakt. Ik ben de Heer uw God. Er komt een tijd... dat het waar is dat je mij lief hebt boven alles, niet voor valse goden buigt, geen beeld en geen gelijkenis van mij maakt, dat je mijn naam eert en prijst en niet ijdel gebruikt, dat je mijn dag in volle rust en gezegende vrede zal doorbrengen. Er komt een tijd, er komt een moment dat je nooit geen doodslag, geen diefstal, geen echt spreuk, geen vals getuigenis, geen valse begeerte meer zult kennen. Belofte. Hoe moet dat als je nou zou denken, Jezus is dood? Jezus is begraven, ja, hij leeft wel geestelijk in ons, de geest van Christus, maar niet als volmaakt mens, die ons vlees en bloed draagt. Zo niet. Hoe moet je daar dan uitkomen? Hoe is dan de wet vervuld? Nu is het echt waar. Nu zegt die eeuwige Vader, kinderen. En dat zegt hij met het oog op die borg. Hij zegt, kinderen, geen andere goden voor mijn aangezicht. Ik ben uw God. Mij zult ge eren, liefhebben en prijzen, boven alles. Heeft hij gezegd. Dat maakt hij waar. Dat heeft hij maar waargemaakt toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat maakt hij ook waar. Dwars door alle scherven en stukken in ons leven heen, dwars er doorheen. Dat we door een waarachtig geloof, die Heere Jezus Christus, die nieuwe mens, mogen aandoen door het allerheiligst geloof. Daarom, ze zijn niet verloren. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Uw vader die gestorven is in het geloof, of uw moeder, of uw broer of zuster, of uw kind, uw zoon of dochter, die in dat geloof zijn heeft, ze zijn niet blijven steken, ze zijn niet kwijt. Maar ze zijn in Christus geborgen, in Christus gevonden. O, schep dan moed uit de boodschap. Christus is wel opgestaan. Schep dan moed als je kijkt naar een uitterende vader of moeder of kind. Of als je merkt de oude dag slaat zijn koude handen om hen heen en om ons heen en grijpt ons bij het hart. Schep dan moed. Het zou inderdaad uitzichtloos en vreselijk zijn. Maar Christus is opgewekt. Christus is opgewekt. In zijn hoede zijn ze veilig. Ze zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus. En de rest komt ook voor elkaar. De rest komt zeker goed als hij tenslotte zal zeggen... Kom uit, dat stof wek ik op, zegt hij. En je krijgt weer ziel en lichaam, mens, maar nu naar mijn heerlijk lichaam gelijkvormig. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede zou zien, het goede des Heeren, in het land der levenden. De levenden, ik ware vergaan. Zijt sterk, hij zal uw hart versterken, want ze zijn niet verloren die in Christus ontslapen zijn. Ze zijn bij hem eeuwig thuis. Amen.